Dat doen we voor de opname. Dan horen ze niet alleen mijn antwoorden en dan moeten ze niet uit de antwoorden raden wat de vraag in vredesnaam was.
Dank u wel voor de gelegenheid. Een van de eerste dingen die ga ik dan meer over wil weten is jezelf een oordeel drinken of eten. U haalt het al even aan. Maar wat is nou de echte gedachte erachter? Waarom heeft dat nou zo'n grote nadruk gekregen in de kerk?
Waarom is er zo?
Zo'n grote nadruk. Met name in de reformatorische kringen en in de rechtse verbanden, dat je hier nog wel dat het behoorlijk wat aandacht heeft.
Ja, als je goed kijkt in 1 Korinthe 11, dan zie je ook dat een serieuze aangelegenheid was. Er waren mensen die dat niet deden en die onwaardig aten en dronken. En dan zegt Paulus, het gevolg daarvan was dat er vele zieke, zwakke, misselijk waren in jullie midden en sommigen waren zelfs ontslapen. Dat is nogal wat. Daar is men in de loop van de eeuwen elke keer weer van geschrokken. Sjoe, als we dus niet op een waardige manier eten en drinken, dan kan dat allerlei dramatische consequenties hebben. En dat is ook zo. Alleen, je moet daarbij dan niet doorslaan naar de andere kant. Er zijn hier twee kanten. Er zijn tegenwoordig gemeenten in Nederland, zeker in de PKN aan de linkerkant, waar eigenlijk het idee wordt gegeven, het avondmaal is voor alle mensen. Als u hier vandaag gekomen bent en u hebt er zin in om deel te nemen, ik zeg het nou maar op mijn onparlementaire wijze, kom rustig naar voren. Er wordt niet gezegd, wacht even, het is voor het leden van het lichaam van Christus. Niet van deze kerk per se, maar wel van het lichaam van Christus. Je moet wel deel hebben in de Heer Jezus. En aan de andere kant wordt de lat zo hoog gelegd, dat slechts zeer weinigen ook de moed vinden om naar voren te komen. Dat heeft twee redenen. In de eerste plaats, in zulke kringen zijn er heel veel mensen die niet de zekerheid van het geloof hebben. En ik zou dan ook zeggen, dan is het beter dat ze dat eerst wel krijgen. Maar door de prediking blijft die onzekerheid soms ook onnatuurlijk lang in stand. En de tweede reden is dat de mensen die wel de zekerheid van het geloof hebben, die krijgen ook nog weer eens een hoge lat. Pas op dat je niet onwaardig eet en drinkt. En dan ga je dus naar jezelf op zoek. Naar jezelf, dan krijg je navelstaren. Hoeveel waardigheid je hebt weten op te bouwen. Ik heb een lieve oud-oom gehad. Die ouderling was in de strengste kerkelijke richting in Nederland. We noemen geen namen. Trouwens, iedereen die bekend is, die weet meteen wat ik bedoel. En de echt strengste dus, hè. Ik heb 140 pagina's van zijn brieven mogen lezen. Ik vond het heel ontroerend. Mijn vader was boos over die brieven, want die kwam uit die kring, ik niet. Ik kon er dus meer afstand van nemen. En uit die brieven blijkt dat hij eenmaal in zijn leven zich opgewerkt heeft tot deze absolute staat van heiligheid. Waar hij bij dominee Fraanje in Barneveld heeft deelgenomen aan het avondmaal. Ik vond dat ontroerend. Mijn vader was boos. Dat dus die leer zodanig was dat alleen voor de, ja ik zou bijna zeggen voor de hoogst gevorderden, dit was weggelegd. En dat hij zich zo moest opwerken tot deze staat van heiligheid. Die dan daarna natuurlijk ook weer meteen in elkaar ploft. En het is bijna niet meer op te brengen om ooit nog weer, ik geloof dat hij maar één keer in zijn leven avondmaal gevierd heeft. Dat is het andere uiterste. En daartussenin de balans. Waarbij we niet te gemakkelijk denken, nou ik hoor er ook bij, ik ben kind van God, ik mag ook deelnemen. Nee, als er onbeleden zonde op je geweten drukt. Als er dingen zijn waarvan je weet dat moet ik in orde maken, dan moet je dat doen. Alleen, je moet er wel bij bedenken dat er niet staat als er ongeordende dingen in je leven zijn, dan moet je onthouden van het avondmaal. Dat staat er niet. Het staat lekker nuchter. Maak die dingen dan in orde en zo ga je aan het avondmaal. Dat is ook wel heel lekker. Dus niet gebruik dat als een excuus. Nee, ik ben vandaag niet waardig. Had je dat moeten opruimen. Tenzij dat je daar zit en je ziet broeder Jansen zitten. En je schrik je naar, ik denk, ja, dat is nog steeds niet in orde. En nu zijn de samenkomst al begonnen, nou kan ik dat niet meer met hem in orde gaan maken. Dan kan het zijn dat je ter plekke zegt, nee, ik voel me niet vrijmoedig genoeg om aan te gaan. Nou, oké. Nou, het is wel een beetje vreemd dan dat je dat nu pas bedenkt. Maar dit is een lastige passage. Er wordt veel misbruik van gemaakt in de verkeerde kant. Maar aan de andere kant, daar staan weer zoveel gemeenten tegenover waar iedereen maar naar voren gaat. Ik zei het al van mijn katholieke vriend. Die niet zou deelnemen aan de Eucharistie, hoewel die nog steeds katholiek is, vanwege al die mensen die verder niks met God hebben en wel naar voren gaan. Dus het is een spanningsveld waarin we het rechte evenwicht moeten zoeken. Maar het is ook wel goed, we hebben het ook al eens enkele keer hier zo beleefd met de avondmaalsviering, om eerst eens een ogenblik stil te zijn en zeg, zit het recht tussen jou en de Heer? We zingen wel eens een lied, nou dat zingen we tegenwoordig niet meer, want dat is ouderwets. Met een rein en vrij geweten aan uw dis te zijn gezeten. Nou, dat dacht ik vroeger wel, zijn rein en vrij geweten. Gaat het even langs je heen? Klopt dat eigenlijk in alle opzichten? Nou, dat is een goede vraag. Beetje laat om dat nu nog te vragen. Maar het is een goede vraag. Nou, ik hoop dat het een beetje helpt. Het zoeken naar de balans in dit opzicht. Wie nog meer? Ja, broeder Tonken.
Ik vraag me af of het avondmaalsbrood ongezuurd hoort te zijn.
De meeste mensen die zo'n vraag stellen, die hebben zelf al degelijk een idee over het antwoord. Wat is uw antwoord op die vraag? Wat is uw eigen antwoord op die vraag?
Volgens mij hoort het ongezuurd te zijn. Omdat bij, het hoort ongezuurd te zijn omdat bij het Pasen, dan moest alle zuurdesem uit de lege plaats verwijderd zijn. Ja. En Jezus die stelt het avondmaal in dat paasgebeuren. En dan is het ook essentieel geweest dat het inderdaad ongezuurd brood was wat hij toen met zijn discipelen heeft genuttigd.
Ja, dat is een goed argument, een sterk argument. Of het doorslaggevend is, dat weet ik niet. Ik zal u vertellen waarom. De heer Jezus stelde het avondmaal in naar aanleiding van Pesach. Maar het is niet meer Pesach. Het is niet meer een soort gekerstende Pesachviering. Met andere woorden, het element dat toen een hele grote rol speelde, dat opruimen van het zuurdeeg uit je huis, dat is, dankjewel, niet meer zo sterk aanwezig. Dus wij vieren het, dat is geen bewijs dat wij het goed doen hoor. Wij vieren het al eeuwen hier met gezuurd brood, met gewoon brood van de bakker. Maar ik ken het argument en als mensen dat echt zo menen, dan moeten ze dat doen. Ik heb het ook vele malen gevierd met matzes, met dus ongezuurde broden. Ik vind het best. Maar ik zou er nooit een twistpunt van maken, omdat het avondmaal heeft zich losgemaakt van zijn Joodse achtergrond, is een eigen leven gaan leiden, waarin dat ongezuurd zijn niet meer zo op de voorgrond staat, niet meer zo wezenlijk is. Wat wel wezenlijk is, is dat we zelf, om zo te zeggen, ongezuurd zijn. Niet of dat brood er is. Maar als iemand er anders over denkt, prima. Wie nog meer? Zuster Corine. Ik leg voor de eeuwigheid vast op de band dat jij het nou bent die die vraag stelt.
In mijn gedachten bleef hangen. Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Nu zijn wij in een paar honderd meter verderop in de buurtkerk met veel mensen die niet veel Nederlandse taal machtig zijn. We zijn aan het denken over of we dan avondmaal kunnen vieren. En ik besef hoe lastig die balans is. Maar als je weinig taal hebt om helemaal uit te vragen of iemand nou echt christelijk is, zeker als mensen gevlucht zijn. En wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk voor dat het avondmaal, dat mensen zich geen, dat iedereen op de goede manier meedoet. Dat.
Ja.
Snap je?
Ik denk het wel. En als ik het niet snap, dan zeg je gewoon snap je, je hebt er geen bal van gesnapt, want ik bedoelde heel wat anders. Snap je? Dat, zo gaat het hier gewoon. In eerste plaats een troostopmerking. De eerste christenen verstonden ook praktisch geen Nederlands. Dat is al echt een troost. Maar in de tweede plaats, kijk, het loutere feit dat je avondmaal wil vieren, betekent op zijn minst dat je iets zult moeten uitleggen. Anders zouden mensen denken van, oh, ze hebben zeker honger. Zo halverwege de samenkomst denken ze, wordt tijd voor een boterham. Dat was juist ook het probleem in Korinthe, dat men het avondmaal, het heilig avondmaal, zoals men in veel kringen nog zo mooi zegt, niet wist te onderscheiden van de gewone maaltijd. Dat was ook een beetje dom, want ze vierden dat bij één gelegenheid en dan loopt dat nog wel eens door elkaar. Dan ga je dat niet meer zien, dat onderscheid. Maar als zo gauw er zo gauw er mogelijkheid is om iemand uit te leggen wat het avondmaal is, hoe elementair ook, dan is er ook de mogelijkheid, als je dat dus taalkundig kunt overbrengen, is er ook de mogelijkheid dat mensen deelnemen. En wie is dan verantwoordelijk? Dat is een lastige vraag. Zoals we tot nu toe vanavond over gesproken hebben, is het in de eerste plaats ieders eigen verantwoordelijkheid. Ik moet voor mezelf nagaan of ik inderdaad, zoals ik dat zong in dat lied, met een rein en vrij geweten kan aanzitten. Dat is mijn zaak, daar kan een ander ook helemaal niet over oordelen. Maar de andere kant is, we vieren het als leden van het lichaam van Christus. We vieren het als kerk. Dus een beetje verantwoordelijkheid hebben we ook wel voor elkaar. En ook daarvoor geldt dat er een zekere balans is. Vroeger stond hier mensen in de hal of zo. Trouwens kwam ook bijna niet voor dat mensen van andere kringen mee deel wilden nemen. En dan was er een gesprek. Alsof je in zo'n kort gesprek iemand kunt peilen. Maar goed, als hij de goede antwoorden gaf op de vragen, dan was het al oké. Nu staat er alleen nog maar in het begin, als u, dan mag u ook deelnemen. Dat is al heel wat. Want er zijn ook kringen waar zelfs dat niet nodig is. We gaan samen avondmaal vieren en iedereen wordt geacht te begrijpen wat dat is. En voor zichzelf maar uit te maken of die deelneemt of niet. Nou, de balans zit er nou in. Hoeveel nadruk leg je op die persoonlijke verantwoordelijkheid? En hoeveel nadruk leg je op die collectieve verantwoordelijkheid? Vroeger waren wij heel veel strenger op die collectieve verantwoordelijkheid. En vandaag is het accent veel meer komen te liggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid. En bij beide kun je heel ver over de schreef gaan. In sommige kerken staan de ouderlingen bij de avondmaalstafel te waken. En die kennen al hun schaapjes. En die noteren in gedachten. Of die staan zelfs van, kan niet. Of in ieder geval krijg je onmiddellijk dezelfde week bezoek. Van wat haal jij je wel in je hoofd? En aan de andere kant een volledig open maaltijd. En daar moet je een balans in zien te vinden. Je wilt met elkaar toch ook de heiligheid van de tafel des Heren in acht nemen door toch een paar minimale eisen te stellen. Maar sommige mensen vinden dat wij het hier wel net even te makkelijk doen. Die zeggen, we willen toch wel even dat die mensen zich melden, dat we even een gesprekje met ze hebben. Oké, ook daarvoor geldt, dat moet ieder zelf weten. Maar in jouw concrete situatie zou ik zeggen, als je taal genoeg ter beschikking hebt om uit te leggen wat we gaan doen, dat we gaan denken aan de Heer Jezus die voor jou gestorven is, ja, dan moet je ook niet een hoop kennis en inzicht verwachten. Maar je moet ook niet de indruk geven, het is voor alle aanwezigen. Want dat klopt ook weer niet. En dat is het spanningsveld waarbij je altijd zit. Maar alsjeblieft, stel ook weer niet een te hoge kennis voor. Het avondmaal is voor leden van het lichaam van Christus. Dat geldt voor de baby's in het geloof. Dat geldt voor de vaders in Christus. Het geldt voor de geestelijke gelovigen. En moet je eerlijk zeggen, ook voor de minder geestelijke gelovigen. Het geldt voor iedereen. Op het moment dat je het alleen voor een elite ter beschikking stelt, ben je een secte. Want het kerk van God praktisch hier op aarde bestaat niet uit een elite. Maar bestaat uit rijp en groen. Baby's en vaders in Christus en al het andere erbij. En het avondmaal is voor de hele familie. Het eten thuis is ook niet alleen maar voor de brave kindertjes, maar ook voor de stoute kindertjes. Maar er is heel verschil tussen een stout kind en iemand die geen kind is van het gezin. En daarom is het toch wel een minimale, maar ook daar is een stukje wijsheid in nodig. Want je wil ook voorkomen, daar kun je ook weer een spanningsveld in kweken, moet je ook goed luisteren wat ik bedoel. Je moet ook voorkomen dat iemand zich afgestoten voelt. Sommigen zullen zeggen, liever 10 maal iemand weigeren dan 1 onheilig persoon aan het avondmaal. En anderen zal zeggen, liever 10 maal een vergissing maken dan dat we 1 heilige zouden weren van het avondmaal. Vroeger denk ik dat ik eerder aan het eerdere standpunt had vastgezeten en nu zou ik liever naar het tweede standpunt toe gaan. Maar dat moet iedereen voor zichzelf een beetje afwegen. Je moet als gemeente een soort balans weer zeker in vinden. Ik zou nog 1 ding te vertellen. Ik heb wel eens in mijn leven, in een bepaalde situatie, dat was dan niet in gemeente, maar in conferenties, het wel eens zo gezegd. Het verbonden met de evangelieverkondiging. Als je nu je hart wil openen voor de Heer Jezus en hem in je leven wil toelaten, en hem wilt erkennen als je verlosser en Heer, en je wil vast voornemen in je hart, vanaf dit moment hem te gaan volgen en dienen, Dan mag je naar voren komen en dan zeg je tegen degene die het brood en wijn uitdeelt: ik wil de Heer Jezus aannemen als mijn verlosser en Heer. Nou, zo dicht ligt avondmaalsviering op de bekering, zo dicht bij elkaar. En dan gaan wij niet in eerste plaats, ja, maar is dat dan wel echt? Hoe gaan we dat dan vaststellen? Eerst iemand een hele lange proeftijd geven of wat dan ook. En wie zijn wij dan om dat te doen? Wij hebben nou weer dat spanningsveld. Hoe ver gaat onze verantwoordelijkheid die van die ander? En ik weet dat er dan bij zulke gelegenheden ook wel mensen naar voren zijn gekomen die op die manier avondmaal hebben gevierd. En of dat allemaal beklijfd is en of dat allemaal wel echt werk van God bleek te zijn, dat laat ik dan maar heerlijk aan de Heere God over. Liever iemand te veel toelaten dan iemand af te weren die erbij hoort. Dat zou ik nu zeggen, maar een ander kan zeggen, dat is me te gemakkelijk, ik denk daar net wat anders zo. Mag ook allemaal. Heeft het een beetje geholpen? Sloeg het op wat je vroeg? Sloeg het op wat je vroeg? Wat ik antwoordde?
Ik heb alleen één klein detail gemist. En het ging over die in die kerk waar je wel eens een keer geweest bent. Die twee voorwaarden. Gedoopt zijn en dat je de intentie moet hebben om een ontmoeting met Christus te hebben.
Ja, de tegenwoordigheid van Christus.
Is dat nou een goeie? Of is dat nou belachelijk? Nee, ik bedoel, of zaten er nou haken en ogen aan? Kun je die waarderen? Die twee criteria?
Ja, want op die grond ben ik ook naar voren gegaan.
Oh ja.
Ik zal even vertellen. Ik zal niet vertellen wat voor merk kerk het was. Want het kan me allemaal niet zoveel schelen. Het originele trof mij. Dan zie je, ik kom uit een heel andere traditie dan die kerk. Ik zou zeggen, bij een kind van God. Zei dus hier, nee, je moet gedoopt zijn. Dat is belangrijk. Zonder de doop. Ik sprak eens een keer met een katholieke vrouw. Ik zei, wat zijn jullie van je geloof? Oh, een heel gesprek zo. Zij zei, ik ben katholiek, mijn man is niks. Huh? Is hij niet gelovig? Jawel, hij is hartstikke gelovig. Gaat hij ook zonder mee naar de kerk? Ja, gaat altijd mee naar de kerk. Ik zei, waarom is dat niks? Ja, hij zegt, hij is niet gedoopt. En dat is, gaat heel diep. En dat staan we, de evangelische dopen zo laat alsof het een soort nebenbijzache is. Oh ja, we hebben het dopen, we mogen nog doen. Ja, dat is dat. Daar zit nog heel sterk het besef, zolang je niet gedoopt bent, ben je op aarde geen christen. Wat er tussen jou en God aanwezig is, dat is jouw zaak. Maar je bent nog niet een christen. Daar vind ik het ook zo gek nogmaals voor de zoveelste keer, dat je nog niet gedoopt bent en wel aan het avondmaal gaat. Dat is zo ongelooflijk verwarrend. Dus daarom het eerste. Maar de tweede is, waarvoor zit je hier? Doe je het voor je nummer? Doe het omdat je lid bent, doe het omdat je muziek bent, omdat je niet wil dat je vrouw zegt, waarom ben je niet naar voren gegaan, weet je wel. Maar als je de intentie hebt, ik ben gedoopt, daar zit dus in, ik ben een christen. En ik wil dat beleven, dat de Heer Jezus in het tekenen van brood en wijn aanwezig is. Ja, dat vond ik origineel. Dus het gaat niet om kwestie, vind ik dat goed of niet, zou ik het zo gedaan hebben, nee. Ik dacht, hé, wat leuk om het zo te horen en zo te zeggen, ga ik weer nieuw over nadenken, een originele nieuwe manier. Ik wil straks wel in je oor fluisteren wat voor merk kerk het was. Gedien was er ook bij mijn vrouw, die is ook naar voren gegaan, dus ik kan wel nagaan. Hij is alweer bijna op.
Ja, maar u zei namelijk daarachteraan in een bijzin van, het waren hele andere redenen als dat hier voor het avondmaal golden.
Ja en nee, hè? Ze zijn heel anders. Kijk, hier, ik zal u vertellen wat hier staat. Als ik het uit mijn hoofd weet. Als je een kind van God bent, als je de Heer Jezus kent, als je verlosser, en ook in je eigen gemeente deelneemt aan het avondmaal, en in vrede leeft met je eigen gemeente, dan mag je deelnemen. Dat laatste staat erbij, omdat we niet zoveel zin hebben in mensen die ruzie hebben in hun eigen gemeente. En denken, nou, dan gaan we vandaag maar eens naar het eikpunt, want daar kan je gewoon deelnemen. Nee, daar hebben we geen zin in. We hebben liever dat je eerst dan die rommel opruimt. Maar als je hier te gast bent, en je leeft in vrede in je eigen gemeente, wie zijn wij dan als jij je eigen gemeente deelneemt, dat wij zouden zeggen, nee, je mag dat niet. Maar het begint met, als je een kind van God bent, als je de Heer Jezus toebehoort. Maar wij zouden niet op de gedachte komen als je gedood bent, om dat erbij te zetten. Dat vond ik juist bijzonder. Want ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel heel zinnig. Nou, maar het is niet zo dat ze dus tegenover elkaar staan. Het is een heel andere benadering van hetzelfde vraagstuk. Ze overlappen elkaar, ze bijten elkaar niet. Maar het is een andere insteek. Wat wij hier hebben is een echte evangelische insteek. Nou, dat is geen evangelische gemeente waar ik het net over had. Ik word steeds nieuwsgieriger om te weten waar dat nou al niet was. Wie nog meer? Goeiedag, goede vriend. Vertel het eens.
Ja, dank u wel. Ook voor uw leerzame verhaal. Mijn vraag eigenlijk was, omdat u net had over de persoonlijke controle tegenover de collectieve controle en waar dan de grens daartussen lag. In de kerk waar ik ben opgegroeid is eigenlijk de collectieve controle dat je eerst openbare belijdenis moet hebben gedaan van het geloof. Of je gaat aan de avondmaal en dan wordt van je verwacht dat je dat kort daarna doet. Ik vroeg me eigenlijk af wat uw mening was over dit middel.
Kijk, eerst even over die openbare belijdenis. Je ziet altijd onder christenen, en dat heb je ook in andere kringen, dat heb je zelfs bij heidenen, dat er behoefte is aan een ritueel op het moment dat iemand net geboren is. Waarbij niet alleen de ouders, maar ook de gemeenschap zegt, wij eigenen ons dit kind toe. Het hoort bij ons. In de kerk is dat de kinderdoop, in evangelische gemeenten is dat het opdragen. Maar beide hebben de behoefte aan een dergelijk ritueel. Het pasgeboren kind opnemen in de gemeenschap. Maar er is nog behoefte aan een tweede ritueel. En dat is als het kind tot jaren des onderscheids is gekomen. En dat kan variëren van 12 tot 18 of 20. Dat is maar net wat een gewoonte is, een traditie is. Maar het kind kan een eigen keuzemogelijkheid. Heeft een eigen keuzemogelijkheid. En beslist dan, ik ben ooit wel als kind hier in deze gemeenschap opgenomen. Maar wil ik nou zelf ook met die gemeenschap verder? Heb ik met datgene wat in deze gemeenschap geleerd en overdacht wordt, mij eigen gemaakt? Nou, dat heet onder heidense volkeren de initiatie. En dat is in de katholieke kerk is dat het vormsel. Dat is in de Lutherse kerk is dat de confirmation. In de gereformeerde kerk is dat openbaar belijdenis doen. En dat is in een heleboel evangelische kerken is dat de grootdoop. De doop op het persoonlijk geloof. Wat gewoonlijk ook daarmee gepaard gaat dat men het avondmaal mag vieren. Maar soms mogen ze dat al lang van tevoren. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Dus die behoefte aan die twee rituelen is heel begrijpelijk. Dus het is ook heel begrijpelijk dat men zegt, je bent als kind gedoopt of opgedragen. Maar er moet ook een moment komen dat jij je nou uitspreekt. Waar sta je nou zelf? Je hebt dat allemaal tot je mogen nemen. Je ouders hebben je daarin opgevoed. De gemeente heeft je daarin opgevoed. Maar wat is nou je eigen mening? Waar sta je nou zelf? Zeg je daar nou ja op? Wil je bij deze gemeenschap horen? Want je neemt deel aan het avondmaal. En dat is verbondenheid met het ganse lichaam van Christus. Maar tegelijkertijd behoor je tot een plaatselijke gemeente. Dat is geen vereiste, maar dat is wel de normale gang van zaken. Maar om je aan te sluiten moet je ook zeggen, ik voel me hier thuis. Dit is in grote lijnen ook waar ik voor sta, wat ik geloof. We staan samen voor dezelfde zaak. Nou, dus dat belijdens doen van je geloof, dat is een heel begrijpelijke zaak. Dat is op deze manier ontstaan. En in feite als iemand in evangelische kringen groot gedoopt wordt, heeft dat dezelfde functie. Zo iemand mag er vaak een getuigenis bij afleggen. Maar zelfs al gebeurt dat niet, het louter de doop betekent, nu ben je ook, in zekere zin sta je op eigen benen, je mag je aansluiten bij de gemeenschap. In het Jodendom heb je dat ook, de besnijdenis van een jongetje als het 8 dagen oud is, en later bar mitzwa doen, dat is opgenomen worden nu als zelfstandig waardig lid van de gemeenschap. Dus dat men zegt, voordat jij een avondmaal gaat, willen we wel graag weten waar sta je nou persoon. Dat vind ik beter dan in heel veel evangelische kringen waar je fout in feite gewoon omdat je een lid bent van het christelijk gezin mag deelnemen. Dat vind ik raar, want je wilt toch eerst weten waar staat dat kind persoonlijk. Je ziet dat zelfs baby's al een paar druppels wijn tussen de lippen geperst moet worden en een kruimeltje. Dan denk ik, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Zeg, van wie is dat avondmaal nou? Het is toch niet de methode om onze baby's te voeden? En ook met kleinere kinderen. En als ze dan zeggen, maar het kind gelooft ook in de Heer Jezus. Ik zeg, waarom is dat niet gedoopt? Dat zeg ik dan meteen. Hè. Ja, dat weten ze dan ook niet. Dus er zijn goede vormen in dit opzicht en ook wanvormen. En een goede vorm is dat zo iemand zich eerst openlijk uitspreekt, waar sta ik nou? En hoe je dat precies doet. Of dat een confirmation of openbare geloofsbeleid is, of dat het vormsel heet, of dat het grootdoop is. Dat zijn ook vaak vormen die zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld hebben en waarin ze onderling verschillen. Maar ze hebben allemaal diezelfde kern. Je zegt nu, ik wil nu persoonlijk mee identificeren met deze gemeenschap. Hun geloof is mijn geloof. En dan hoor je ook bij die gemeenschap. En dat betekent, dan mag je ook deelnemen aan het avondmaal. In sommige kringen wacht je dan soms nog jaren en jaren en jaren, want dat is dan nog weer een verdere hoge stap, maar dat is heel uitzonderlijk, daar hebben we het nou niet over. Was dat ongeveer wat je bedoelde?
Ja, dat klopt.
Gelukkig.
Ja,
want, soms praat je wel eens langs een vraag heen om, en dan denkt iemand, ja, een leuk verhaal verteld, maar sloeg nergens op wat ik vroeg. Dus dat vraag ik dan even na. Leo, krijgt ook, oh, ook.
Ik was iets eerder. Ik wou daar nog even op doorgaan, want je kan je dus ook afvragen, mogen kinderen dan toch niet aan het avondmaal? En misschien ook wat grotere kinderen, daar kun je ook nog allerlei nuances in hebben. Maar kunt u daar nog wat over zeggen?
Het hangt er vanaf, nogmaals, wat ze in die kerk las, of ze gedoopt zijn. Dat is het eerste. Als ze gedoopt zijn. Als de kinderen, kijk, dat is nou weer het voordeel van die kinderdoop. Dat willen de evangelici hier allemaal niet horen. Dan heb je dat probleem niet. Als die kinderen gedoopt zijn, dan kunnen ze, als ze heel klein zijn, dat hangt er vanaf een beetje. Ik bedoel, ik vind het altijd mooi de bar mitzwa leeftijd als natte vingerwerk, als een ruwe indicatie, 12, 13, 14 jaar. Dat is een mooie indicatie. Zowel om ze te dopen, maar als ze al gedoopt zijn, heb je dat probleem niet. Het hoeft toch niet te wachten tot ze 18 of 20 zijn. Je maakt er dan weer zo'n groot ritueel van, dat ze dus een heleboel moeten begrijpen. Ze moeten bovendien Berlijn de schatterisatie doen. Ja, maar zijn dat allemaal bijbelse voorwaarden om aan het avondmaal te gaan? Je gaat aan het avondmaal omdat je lid bent van het lichaam van Christus. En als je dat bent, dan ben je gedoopt, zo hoort dat. Want als je dat niet bent, dan is er ook iets fout. Want je wordt gedoopt zo kort mogelijk nadat je hebt uitgesproken dat je een kind van God bent. Of zelfs nog eerder, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar als je gedoopt bent en je hebt een minimaal inzicht in waar avondmaal voor staat. Als je op zijn minst het onderscheid weet te maken tussen symbolen en werkelijkheid. Dat je niet eet omdat je honger hebt, maar dat je eet om aan de Heer Jezus te denken. En je met hem te voeden, als dat minimale inzicht er aanwezig is. En dat is bij sommigen met 10 jaar en met anderen met 15 jaar. Zou ik niet weten waarom dat niet kan. Mijn ideaal is ook altijd, maar wij zitten hier ook met tradities. Als ze gedoopt worden bij de jaren 12, 13, 14, ook aan het avondmaal. En wel gedoopt zijn. Kunt u daarmee leven, meneer? Kan uw vrouw er niet mee leven?
Nou,
ben ik nou bezig te stoken tussen jullie dan, of niet?
Nee hoor, ik wil nog... wij komen uit een wat andere traditie als hier, denk ik. Maar bij ons wordt een grote nadruk gelegd op de geloofsbelijdenis inderdaad.
Ja.
En dat is dan meestal 20, sommigen eerder, sommigen later. Als argument wordt dan gezegd van ze kunnen niet ze moeten eerst beleidens gedaan hebben. En als ze gaan studeren, dan komen ze vaak met heel veel dingen in aanraking. Die ze van tevoren nooit bedacht hebben. En zo is het ook gegaan met heel veel jongeren in de kerk. Dat ze van God wegdwaalden geen belijdenis meer deden. Dus dat werd als argument gebruikt. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want dat is u ongetwijfeld bekend.
Ja, ik vind het een beetje op safe spelen. In evangelische kringen hoor je datzelfde argument wel eens als het gaat over de doop. Het is maar beter af te wachten tot ze de puberteit gehad hebben en een lekker brok in adolescentie, dat is ook nooit weg. Eigenlijk, doop ze maar zo laat en het uiterste is, net als Constantijn de Grote die op zijn sterrenbed gedoopt werd. Nou, dat hoor je niet in evangelische kringen hoor. Maar dat is de uiterste consequentie. Eerst dan maar eens eventjes overwinteren en overzomeren. Ik vind het eigenlijk niks. De doop is het toegangspoort. En de doop is niet voor gevorderden. De doop is voor beginnelingetjes. En die angst, ja, maar stel je voor dat ze later afwijken. Ja, maar dat kan ook gebeuren als ze 40 zijn. Dat kan altijd gebeuren. En dan moet je niet zeggen, dat is verkeerd dat ze dan gedoopt waren. Helemaal niet. Simon de Tovenaar werd gedoopt door Filippus. Moest Filippus nou met het schaamrood in een hoekje gaan zitten toen bleek dat die man toch eigenlijk niet deugde? Nee, want hij kon niet in het hart van die man kijken. Hij doopte hem op zijn belijdenis. Daar was niks mis mee. En voor de rest laat je het aan de Heere God over. Dus dat is punt 1. Maar dat is precies zo bij het belijdenis doen. Het probleem met het belijdenis doen is de leeftijd dan vast. Ik heb het ook wel eens in de Lutherse kerk in Duitsland meegemaakt. Met al die 14, 15-jarigen. Nou, ik dacht bij mezelf, zou je eerlijk vertellen. Als er één kind van God bij zit, dan mag ik al dankbaar zijn. Ten eerste omdat ze zo jong waren en er kwam zo weinig uit. En het was, maar ja goed, waarschijnlijk waren die predikanten ook net zo oppervlakkig. Vrees ik. Maar daar is de traditie om 14, 15 jaar te doen. En vanaf dat moment mogen ze aan het avondmaal. En de Heilige Communie, ik ben niet zo goed op de hoogte van katholieke zaken. Maar als je daar het vormstoel gedaan hebt, dan mag je ook naar de eerste. Of is dat wat anders dan de eerste communie, David? Is vormsel en eerste communie, is dat hetzelfde moment of is dat verschillend? Oh. Ja, maar hoeveel jaren zitten tussen vormsel en eerste communie?
2 jaar.
2 jaar, oké. Dat is ook een beetje uit elkaar gehaald. Maar je krijgt een standaardisering in kerk. En in sommige, ik word ook steeds nieuwsgieriger wat voor kerk u dan als achtergrond hebt. Maar in sommige kerken, ja, dan speelt men liever op 7:20. Maar mag je dan wel meteen aan het avondmaal daarna? Dat wel. Ja, maar dat is in sommige kerken ook helemaal niet vanzelfsprekend hoor. Dat duurt soms ook nog wel jaren en jaren. En als het gebeurd is, krijg je onmiddellijk ouderlingenbezoek. Om te vragen wat voor gronden je hebt om aan het avondmaal te gaan. Nou ja, goed, dat gaan we allemaal niet. Dat hebben jullie niet zo. Nee. Maar je krijgt een bepaalde gewoontevorming. Voor de leeftijd van dopen is het zo. De leeftijd van aan het avondmaal aangaan. Leeftijd van belijdenis doen. En dan vind ik het wel eens jammer in die zin dat zo'n kerkenraad dan weinig flexibel is. Om aan een enthousiast kind van God van 14 jaar. om te zeggen, jij mag belijdenis doen. Nee. Want dan moet ik ook belijdeniscategorisatie eerst gevolgd worden. Ja, luister, ik vind die belijdeniscategorisatie heel belangrijk. Want ik vind het verschrikkelijk goed dat jongelui getraind worden in alle facetten van het christelijk geloof. Maar ik weet niet of het wel zo goed is om daar de toelating tot het avondmaal aan te verbinden. Dan maak je toch daarvan weer een zekere, je hoort dan toch een beetje bij de gevorderden. Dat strikt genomen. Is het enige wat gevraagd wordt of je lid van het lichaam van Christus bent, ook al weet je nog zo weinig. Ik vind de blindgeborene die zei, 1 ding weet ik weet niet wie hij nou precies is, maar 1 ding weet ik was blind en nou kan ik zien. Die man kan volgens mij aan het avondmaal. Ook zonder belijdeniscategorisatie gedaan. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus, ik vind het wel goed, dat onderwijs, maar waarom is dat een voorwaarde om aan het avondmaal te kunnen? Er zit ook vaak de gedachte achter, dat het is zoiets heiligs, daar moet je toch een soort gevorderde voor hebben. Dus constant is het een kwestie van afwegen, van een balans vinden. En ja, het is nou helemaal zo, elke kerkelijke richting vindt daarin zijn eigen soort van balans. Daar moeten we ook niet zo hard over vallen, zo is het nou helemaal zo in het leven. Gaat uw gang, mevrouw.
Het is altijd fijn om naar u te luisteren, maar ik ben christelijk gereformeerd. En daar doe je eerst belijdenis.
Ja, mevrouw, zo is het.
Zo is dat. Maar als je nou naar mijn dochter Jolanda kijkt, vandaar is het een gemis geweest dat die vanuit haar deel zijn aan Christus niet veel eerder avondmaal mocht vinden.
Ja.
Dus we moeten ontstellend oppassen dat we geen wetten maken, zoals Apeldoorn dat geweldig kan. Zijn dan ook alleen maar mannen. Dat heeft er natuurlijk mee te maken. En het probleem is dan dus dat als de kinderen gaan studeren, zij ging dus naar Rotterdam, dat ze dan toch op zoek gaan naar iets.
Ook dat nog.
Ja, ook eerst naar de EA, naar u dus, en dan nog een keer naar Rotterdam. Gehad. En dan krijg je dus toch dat ze iets gaan missen waarop ze juist dan weggaan, wegdrijven van een kerk die daar toch eigenlijk in mijn beleving een beetje in faalt. Dus daarom is het heel belangrijk dat ouders met kinderen in gesprek blijven. En waarom sommige dingen zo gegroeid zijn. Want iets wat in 125 jaar groeit, schaf je niet in 14 dagen af.
Dat klopt, dat klopt.
Dus vandaar dat ik toch voor uw vrijheid ben. Als zij vinden dat zij Jezus volgen, mogen ze wat mij betreft ook in de gereformeerde kerk avondmaal vieren.
Ja.
Maar ik word niet gehoord, dat is jammer.
Ja. Nou, wacht even, ik zou het leuk vinden als u me even doorgaat van Jolanda. Want ik zie jullie altijd samen, dus ik dacht tussen jullie, daar komt geen macht of kracht ertussen. Dat klopt wel, hè? Vertel eens Jolanda, hoe zit het nou? Jij bent niet meer christelijk gereformeerd. Je bent nog wel christelijk en ook nog wel een beetje gereformeerd, maar niet meer... Wat zegt u? Verre van dat. Nou, mag Jolanda het zelf... Ze is nu groot. Ze is nu groot, ze mag het zelf vertellen.
Ik ben niet meer lid van de christelijke gereformeerde kerk. Ik ben na de evangelische hogeschool heb ik gestudeerd in Rotterdam. En daarna ben ik gaan varen op de Logos 2 van operatie mobilisatie.
Okay.
Daar krijg je ook heel veel andere landen, culturen, ook aan boord natuurlijk. Met heel veel verschillende invloeden. En in Rotterdam ben ik nu lid van Crossroads Rotterdam. Ja, in West.
Dat is een English speaking church.
Nee, wij spreken gewoon Nederlands.
Gewoon, hè?
Gewoon Nederland.
Gewoon Nederland. Ja, Maar ik vind het heerlijk dat dat geen... Trouwens, u zegt zelf al, u vindt dat maar niks... dat dat zo strak aan de regeltjes gebonden is. Weet je, ik heb altijd in zo'n geval... mijn vrouw neemt me dat wel eens kwalijk... in de neiging om het nou voor uw kerk te gaan opnemen... als een tegenwicht. Ja, maar als ik daar zin in heb, dan doe ik dat gewoon. En weet u waarom? Want ik denk, ja, weet je... maar u hebt het zelf al aangegeven. Zulke gewoonten, die zitten zo vast... en dat kan wel eens storend zijn... maar die mensen hebben ook vaak het idee... en luister, dat is oermenselijk... dat zouden wij in deze gemeente ook hebben... Stel je ervoor dat we die 14-jarige een keer tussendoor laten glippen. En we verzekeren erbij dat het een hele hoge uitzondering is. Een hoogbegaafd kind. Je mag meedoen in die beleidingscategorisatie, want daar kun je toch niet onderuit. Ja, waar blijven we dan? Dat is het argument van het waar blijven we dan? Volgend jaar komen er 2 van 13. Et cetera, et cetera. Dus dan houden we allemaal alles maar het liefst bij het oude. Dat is de macht van de... traditie, en dan moet je ook altijd een beetje, hebt u ook, want u gaat nog steeds naar die kerk toe, u gaat niet met haar mee naar Crossroads. Gaat u gaan.
Maar het is natuurlijk wel zo dat als je daar jonge mensen op een zeker moment toch mee afstoot, is het heel, heel verdrietig. Want ja. Het is natuurlijk, ik kom dus uit Hilversum, en daar hebben we tegenwoordig de gemeente Thousand Hills.
Ja.
Even, hè? En wat
ik heb
gebeurt
een dochter die daar naartoe gaat.
Ja, precies. Nou,
precies.
Maar er zit wel 20% of misschien wel veel meer van diezelfde christelijk geïnformeerde kerk, Thousand Hills. En wat mij dus stoort, is dat zo'n hele kerkraad met allemaal mannen zich niemand geneert dat daar wel naartoe wordt gegaan.
Ja,
is hetzelfde lichaam van Christus, het ja. Is helemaal niet erg, maar het is daarom wel te betreuren, het is wel jammer.
Ja, maar ik denk dat ze dat ook wel vinden, alleen er is nog een factor, en dat is een stuk machteloosheid.
Dan moeten ze Jezus volgen, dan zijn ze ook niet meer machteloos.
Mevrouw, ik ga toch lekker even proberen het voor uw eigen kerk op te nemen. Ik ben het niet meer, ik vind het niet goed hoor, maar ik begrijp het wel. Het is een stuk machteloosheid. Als je aan die mannen... Bovendien laten we wel wezen... Christelijke gereformeerde kerken zijn zeer groot... kennen een zeer grote verscheidenheid. Ik heb nu 4 lezingen mogen houden... in de Christelijke gereformeerde kerk van Zwolle. Nou, u weet het, dat is de meest linkse van heel Nederland. Zeer evangelisch. Het was daar heerlijk om te zijn. En er zijn heel wat christelijke gereformeerde kerken... die mij nooit zouden uitnodigen... die uiterst rechts en behouden en conservatief zijn... bewaren tandgemeenten, daar zit alles tussenin. Dus het aardige van zo'n kerkgemeenschap is toch ook alweer de enorme bandbreedte. Zwolle, waarom groeit Zwolle zo hard? Precies om die reden. Je hebt daar een grote vrije realisatie, een hele grote concurrerende evangelische gemeente, en toch is die kerk uitgegroeid, die christelijke gereformeerde kerk, tot de grootste van Nederland, en die nog steeds krachtig groeit. En dat zit hem in het feit dat daar... een stel mannen bij elkaar waren, ook Arie van der Veer kwam daar vandaan, stel mannen bij elkaar zitten die flexibiliteit wel hebben gehad. Maar dat is een stuk genade, dat hebben veel mensen niet. Het is moeilijk. En dat die macht, het is niet, dat is soms echt uitdrukkelijk onwils, willen niet, wij zijn christelijk geweerd en dat blijven. Maar er zit ook een stuk machteloosheid in dat men niet weet hoe men het zou moeten doen. Men wil ook eigenlijk niet worden als Thousand Hills. Kan ik ook wel weer een beetje begrijpen. Dat is wel weer het andere uiterste. Maar ze weten niet goed hoe moeten wij dan de jeugd vasthouden. En dat proces is momenteel. Ik zeg het ook tegen gereformeerde gemeentevrienden. Dat komt bij jullie ook. Het duurt een beetje langer. Maar jullie krijgen al die dingen ook. Van de week had ik die avond voor de jongeren. Dat waren revo-jongeren. Allemaal revo-jongeren. Heel bijzonder. We hebben gesproken over de zekerheid van het geloof. Maar er zitten ook jongeren uit die zeggen, het feit dat ik op deze avond kom, betekent dat ik geen beleidensnoemer mag maken in mijn kerk. Het punt is wel, ze komen wel. De leider van die avond zei tegen mij, als weer een dominee hier, vanaf de kansel zegt, jullie moeten niet naar die avond toe gaan, komen er extra veel jongeren van die gemeente. Hij zegt, de volgende dag heb ik de neiging om zo'n blos bloemen te sturen naar die dominee. Dominee, bedankt voor de gratis reclame voor deze. En dat is het trieste, maar het is ook het tragische. Want die mannen... weten niet hoe ze het anders zouden moeten doen. Ze zijn machteloos en ze zien hoe de zaken tussen de vingers doorglipt. En je hebt ook wel bijzondere begenadiging nodig en talent nodig... om het voor de jongelui spannend te maken in de kerk. In Brazilië loopt de Rooms-Katholieke Kerk leeg. Men schat dat voor het midden van deze eeuw meer dan de helft van de Brazilianen evangelisch is. Niet dat het allemaal koekenij is, maar goed. Behalve de charismatische katholieken. Daar is leven in de brouwerij, daar doen ze wat voor de jeugd, daar zijn ze heel actief met de mensen bezig. Die groeien. Het is de enige waar geen leegloop is. En dat kun je overdrachtelijk toepassen op alle kerken. Mijn vrouw en ik waren van de zomer in een gemeente van het evangelie. Dat was de enige zondag dat ik niet hoefde te preken. Ik zei tegen mijn vrouw, ik heb een behoefte om eens naar een gemeente van het evangelisch werkverband binnen de protestantse kerk in Nederland te gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Ik vertel weer niet waar dat was. Maar een volle kerk, jong en oud. Die hadden nou werkelijk alle voordelen van de evangelische wereld en van de traditioneel gereformeerde wereld. Allemaal bij elkaar. Een degelijk opgeleide voorganger, niet zomaar wat wegzwetst. Een degelijke kerkstructuur, waardoor als die man een scheve schaats zou rijden, die hele kerk niet in elkaar stort. Maar alle vrolijkheid van de evangelische beweging. Ze zongen daar Psalmen David bij het orgel. Ze zongen daar met de band even opwekkingsliederen. En mijn vrouw, we vonden het samen heerlijk. Een geweldige preek. Enthousiaste, volle bak. Oud en jong. Toen dacht ik, het kan dus best. En binnen de christelijke gereformeerden zie je het ook. Het kan best. Zoals die vrijgemaakte gereformeerden die toch zeer eenvormig waren vroeger. Jullie waren nooit eenvormig. Jullie waren altijd van links naar rechts zeer verscheiden, maar die vrijgemaakten. Nou, als je 30 jaar geleden had voorspeld dat die vrijgemaakten nu New Wine-conferenties zouden hebben, waar ze zelfs genezingsdiensten houden, had je niet geloofd. Had je gedacht, ondenkbaar. Dus is ongelooflijk veel aan het veranderen. En voor heel veel mensen die leidinggevende kerk is dat niet bij te houden. Dat is die onmacht die ik bedoel. Dat vind ik wel jammer. Maar ik zeg dat om begrip te tonen voor de situatie waarin die mannen zitten. Die mannen daar in Apeldoorn, zoals u het zo mooi zegt. Daar aan de trouwens, daar mag ik ook wel eens een keer komen. En dan heb ik altijd een vreselijk leuke tijd met de studenten. Maar ja, daar lopen er ook bij in een zwart pak. Jonge knullen van 20, die louter het feit dat ze dominee voor dominee het leren zijn, al mee dan in een zwart pak te moeten lopen. Maar ja, goed, tot aan de wederkomst zingen we het wel uit met elkaar. Maar wees maar blij dat uw dochter nog goed terechtgekomen is, ondanks wat ze was vandaan. Ja, en blijf samen komen, want ik vind het altijd gezellig als ik jullie met z'n tweetjes zie. Want ik zie hen op allerlei plaatsen. Hé, wat een mooie thema's allemaal, zeg. En in het Nederlands, alstublieft, mijn Iraans is niet zo goed.
We moeten eerst nog even naar Leo.
Oh, sorry, hij was nog eerder. En dan bent u in de beurt. Leo.
Ik heb een heel andere soort vraag. Hier staat tenslotte bij ontvangen het heilige sacrament in de samenkomst van het volk. Ja. Daar staat dat ergens in bidden. En dat is eigenlijk een argument, een reden om het alleen maar in de kerk, in de samenkomst te doen. Er zijn, in de Bijbel staat er veel meer, elke keer als je samenkomt. Ja, dat hebben ze het ook over een samenkomst, maar volgens mij ging het ook wel eens wat in kleinere en andere settings. Zoals thuis of huisgroep of conferenties, heeft u het ook net over gehad. Hoe ziet u de uitleg van dit stuk?
Ja, vroeger zou ik ook wel sterker geneigd zijn geweest om het koppelen aan de gemeentelijke samenkomst. Daar hoort het thuis. Totdat iemand notabene, waar ik erg tegen opkeek, uit onze eigen kring, tegen mij zei toen we zeiden, ja, we gaan daar en daar heen, maar er is eigenlijk geen samenkomst in de buurt. En zei, waarom vier dagen in avondmaal met je vrouw? Nou, toen dacht ik ook even dat ik het in Keulen hoorde donderen, terwijl het daar rustig weer was. En dat hebben we toch maar niet gedaan. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook een authentiek standpunt. Want je blijft leden van het lichaam van Christus, ook als je het met z'n twee of z'n vieren doet. We hebben het wel eens een keer met een ander echtpaar samen gedaan, met z'n vieren. Dat is ook al heel lang geleden, met trouwens, dat kan ik rustig vertellen, met Corrie van Kamp, Hans en Corrie van Kampen, als we bij hen in Swaziland op bezoek waren. Maar ja, die waren ook uitgaan van deze gemeente, dus dat was ook niet zo moeilijk. Alle kindertjes zaten daarbij en we hebben met z'n vierde avondmaal gevierd. Vandaag denk ik, luister, dat gewoon met de gemeente is helemaal nooit los te maken. Maar het hoeft niet per se dé plaatselijke gemeente te zijn. Dus bij conferenties, ik heb het wel meermalen zo gedaan, niet zo vaak, maar een paar keer in mijn leven, als ik op een conferentie sprak over het avondmaal, gevraagd aan de organisatoren, vinden jullie het goed dat we dan ook gelijk avondmaal vieren? Dat we het dus ook in praktijk brengen. En dan zeiden we daarbij voor wie het bedoeld was. Maakt niet uit van wat voor kerk je lid bent, maar als je de Heer Jezus toebehoort, als je gedoopt bent, dat zei ik niet eens. Als je de Heer Jezus toebehoort, dan ga je ervan uit dat zo iemand gedoopt is, dan ben je hartelijk welkom om hier deel te nemen. En verreweg het grootste deel van zo'n conferentie neemt dan ook deel. Altijd mensen denken, kan dit wel, mag dit wel, dat mag goed, even zitten. Dus ik denk dat we daarin veel royaler en ruimer zijn. Zo gauw je het losmaakt van te veel riten en dat moet een ambtsdrager zijn, dat heb ik ook nog nooit in de Bijbel gelezen, en al dat soort dingen, ja, dan wordt het weer moeilijk. Dan kan het eigenlijk ook haast nooit. En dan moet toch ook kerkenraadscontrole zijn. Ja, maar dat ik kan wel begrijpen dat mensen zo denken. Dat het zich ontwikkeld heeft om zo te gaan denken. Maar ik denk, Guido de Bray, als hij eerlijk zou zijn, dan zou hij moeten denken, dat zijn ook inmengselen en veroordelenswaardige bedenksels. Dus dat laten we maar dan. Maar ik ben daarin dus wat makkelijker geworden. Hoewel het me maar zeer weinig overkomt, hoor, dat ik buiten het kader van een plaatselijke gemeente ergens avondmaal vier. Zo vaak komt het niet voor. En dan is het inderdaad bij zulke gelegenheden als conferenties. Meneer, gaat u gang. Was u niet Ibrahim?
Ja, inderdaad. Ja,
goed onthouden, zeg.
Een van die allochtonen geeft bij Boerkerk. Ik kan niet Nederlands praten, maar ik probeer om mijn vraag gewoon te stellen. Nou, als je die God zelf als menselijke gedaante op aarde gekomen en voor onze zonde op de kruis genageld, mijn vraag is, wiens zonde? Voor die zonde van gelovigen of ongelovigen? Of bijvoorbeeld Jezus bij Zacchaeus thuis geweest. Die Joden, die gelovigen, die zijn gemopperd. Als hij is aan zoon van God is. Hij moest weten, deze man is een opertolenaar. En Jezus daar zei, hij is ook een zoon van Abraham.
Ja.
Nou, mijn vraag is het van, hoe kan jullie afmeten, iemand is bijvoorbeeld gelovige of niet gelovige, nee. Mogen ze bijvoorbeeld deelnemen aan
precies. Dat kunnen we ook niet. We kunnen niet in de harten kijken. Maar we kunnen wel aan iemand vragen, ken je de Heer Jezus als jouw persoonlijke verlosser? Als hij dan nee zegt, dan zeg ik, nou dan is het misschien beter om het avondmaal voorbij te laten gaan. Alles op zijn tijd. Dan is het goed dat je eerst met die vraag in het reine komt. Dat je eerst die vraag beantwoord hebt. Maar als iemand zegt, ja, ik kan niet in zijn hart kijken, maar ik heb wel gedaan wat van onze kant nodig is. We willen weten wat we vlees in de kuip hebben. We gaan geen ingewikkelde vragen stellen, we gaan geen theologische debatten met zo iemand aan. Als hij de Heer Jezus toebehoort, als hij hem kent als zijn verlosser, dan hoort hij aan het avondmaal thuis. Want dan is hij een lid van het lichaam van Christus. Maar als hij ja zegt en hij meent het niet, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Ik kan niet in zijn hart kijken. Maar als iemand zegt nee, zoals deze jongen van de week die tegen mij zegt, ik neem deel het avondmaal, maar ik ben niet bekeerd. Ja, dan hebben we wel even een gesprek. En dan blijkt al heel gauw wat hij bedoelt. Dus je moet goed luisteren ook. Maar we kunnen uiteindelijk niet in het hart kijken. Ik kan niet garanderen dat elk mens die vanmorgen hier aan het avondmaal heeft deelgenomen in dezezelfde zaal, werkelijk wedergeboren is. Dat kan ik niet. Maar we hebben wel redelijkerwijs ons best gedaan met elkaar, zonder al te streng te zijn, om te zeggen, hoor eens, dit is wel een gemeenschap van gelovigen. En als zodanig komen we hier bij elkaar. Maar ik kan niet in de harten kijken. Dat is al bijna de laatste vraag, want het is alweer 9:50. Mooi, zo'n levende discussie, met zoveel bijdragen van allerlei kanten. Ik zie nog enkele mensen die meestal ook een vraag stellen. Mark, heb je geen vraag dit keer? Voor dit keer niet. Verder nog, nee. Broeder Tonk is ook geweest, dus. En Kees is helaas ziek, dus die kan geen vragen stellen. Weet je wat? We gaan er voor vanavond een punt achter zetten. Neem allemaal mee wat u hebt gehoord, overleg het in uw harten. Ik heb over heel veel punten gesproken, over balans. En als u zegt, ja, bij mij ligt die balans toch wat meer naar links of naar rechts. Even goede vrienden. Je moet daarin constant jezelf afvragen, waar sta ik nu? Ben ik met mijn balans goed bezig? En dan kan best zijn dat jouw balans, zoals bij deze zuster, wat anders is dan van je eigen gemeente. Dat kan ook. Maar ja, een gemeente die net zo denkt als ik, die vind je niet zo makkelijk. De vraag is ook of het daar nou echt zo leuk is. Als al die mensen net zo denken als ik, dan moet je saai. Er hoort ook bij de verscheidenheid. Maar ik vind het dapper dat u gewoon lekker christelijk gereformeerd blijft. Ondanks wat ze daar in Apeldoorn allemaal uitdochteren. Doe dat maar, want ze hebben mensen zoals u nodig. Zullen we samen de Heer danken en bidden? Dank u wel, Heer, dat we over dat heerlijke avondmaal zo met elkaar van gedachten mochten wisselen. Naar dingen die daar al 450 jaar geleden over geschreven zijn. En die we ook moeten begrijpen tegen de achtergrond van die tijd. En wij leven in een heel andere tijd. Met heel andere spanningen en vragen. Veel meer met problemen zoals, waar gaat het met onze jeugd naartoe? Vragen als, zijn we niet te streng? Zijn we niet te laks? Ik bid u, Heer, dat u elk van ons daarin helpt om het goede evenwicht te vinden. En dan ook dat te accepteren als in de eigen gemeente dat evenwicht wat anders ligt. We kunnen het nu eenmaal niet op aarde allemaal precies volgens het meetlatje krijgen. Geef dat we daarin ook elkaar verdragen, voor zover als het gaat. Help ons om zo met alle verscheidenheid samen kerk te zijn, dwars door alle scheidsmuren heen. Samen gemeente te zijn. Ik dank u voor alle gelegenheden die er zijn ook om dwars door die kerkmuren heen samen avondmaal te vieren. En daarmee te beleven dat we samen deel uitmaken van het ene lichaam van Christus. Ondanks alle verschillen. Heer, help ons zo om uw woord verder te verwerken. We danken u voor wat u ons gaf deze avond, ook voor de levende discussie. Wees met ons als we naar huis gaan. Breng ons de volgende keer weer in gezondheid bij elkaar. Amen.